Goedemorgen allemaal. Mag ik een applausje voor de vertaling? Bijzonder welkom aan de Spaanstalige broeders en zusters die vandaag bij ons zijn. Door omstandigheden heb ik minder tijd met jullie kunnen doorbrengen dan ik had gewild. Maar we zijn blij dat we jullie vandaag mogen ontmoeten. En voor de mensen die niet weten waar deze groep ineens vandaan komt. Deze week was er een Bijbelstudie georganiseerd door Fernando en Alexandra. En broeder Diego is uit Colombia gekomen. Om in het Spaans Bijbelstudie te geven aan een hele grote groep Spaanstaligen. Kom ik uit verschillende delen van Europa, heb ik begrepen. En vandaag zijn ze nog hier bij ons. Nou, voor iedereen, Nederlands sprekend en Spaans sprekend. Vandaag komen een aantal dingen bij elkaar die ik in de afgelopen week zo op mijn pad kwamen. Het eerste stond al lang vast. Het is vandaag de zondag van de vervolgde kerk. Het tweede is mijn voorbereiding op de begrafenis van broeder Max. En het derde is iets wat mij al langer bezighoudt. Namelijk dat we ook als christenen vaak zo vastzitten aan ons leven hier op aarde. En ik wil jullie meenemen in de ontdekkingstocht die ik maakte langs deze drie dingen. Misschien is het wel meer een Bijbelstudie dan een woordverkondiging. Dus blijf goed bij de les. Nou, ik zei het al, het is de zondag van de vervolgde kerk. En volgende week zal hier ook een spreker zijn van Open Doors. Omdat we in dat weekend ook de gebedsavond voor de leidende kerk zullen hebben. En dat is aanstaande vrijdag. Vergeet het niet. Maak er alsjeblieft tijd voor en bid mee. Vandaag wil ik daar ook kort bij stilstaan. Omdat ik wist dat er mensen uit Colombia zouden zijn vandaag. Heb ik in mijn voorbereidingen gekeken of Colombia in de ranglijst van Open Doors stond. De ranglijst van landen waar christenen vervolgd worden. En dat is het geval. Colombia staat op nummer 23. Van 50 landen. En Open Doors zegt daarover. Ja, ik weet niet of ik het deed of jij het deed. Oké, dan laat ik het verder aan jou, oké? Guerrilla-groepen en criminele bendes hebben het in veel regio's van het land voor het zeggen. Met name kerkleiders en kinderen uit christelijke gezinnen. Ja, ik heb de vertaling eronder staan in Spaans, dus... Met name kerkleiders en kinderen uit christelijke gezinnen op het Colombiaanse platteland zijn het doelwit van geweld, afpersing en ontvoering. Ze worden vervolgd door hun eigen gemeenschappen. En criminele organisaties zien de kerk als een bedreiging voor hun macht en stabiliteit, vooral wanneer kerkleiders zich uitspreken tegen geweld en corruptie en pleiten voor vrede. Dit leidt ertoe dat kerkleiders worden bedreigd, lastiggevallen en zelfs vermoord. Herkennen jullie dit beeld? Klopt dit? Ja? Oké. Christen zijn is niet altijd makkelijk. En zeker niet in landen waar je vervolgd wordt om je geloof. Maar Maar ook voor ons in Europa, in Nederland, Zwitserland, Italië, Spanje. Is christen zijn niet altijd makkelijk. Ook wij krijgen te maken met keuzes. Met tegenslagen. Met ziekte. Met verlies van geliefden. Dus wat dat betreft zijn wij niet anders dan de mensen om ons heen die niet in God geloven. Nou, in deze tijd wordt ook wel een boodschap gebracht die het welvaartsevangelie wordt genoemd. En daar vond ik het volgende over. Wil jij het doen? Ik las erover, het is altijd Gods wil dat zijn kinderen hier op aarde al materiële voorspoed en volmaakte gezondheid genieten. En door het voortdurend positief beleiden of claimen van die lichamelijke en materiële zegeningen worden deze ook werkelijkheid. En welvaartspredikers zeggen dus in het kort, wat we uitspreken gebeurt ook, want er zit kracht in onze woorden. Dit noemen ze het welvaartsevangelie. En mijn eerste en primaire reactie is dan, hoe leg ik dit uit aan christenen in Noord-Korea, Somalië of Jemen? Want dat zijn de nummers 1, 2 en 3 van de ranglijst die ik net noemde. En mijn tweede en meer geestelijke reactie is, ik lees dit niet in de Bijbel. Sterker nog, ik lees iets anders in de Bijbel. En gisteren mocht ik voorgaan op de begrafenis van een broeder die lang in onze gemeente was. En de tekst die de familie had gekozen was 2 Timotheus 4, vers 7. En ik heb het volgende vers, vers 8, daar ook bij genomen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedstrijd uitgelopen. Ik heb het geloof vastgehouden. Mijn beloning ligt voor mij klaar. Op de grote dag zal de Heer, de rechtvaardige rechter, mij die beloning geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle mensen, andere mensen die vol verwachting hebben uitgekeken naar zijn komst. Nou, in dit stukje is de apostel Paulus aan het woord. Hij schrijft aan Timotheus. En in een van de Nederlandse vertalingen staat hierboven, Paulus voorziet zijn heengaan. Het is dus Paulus die vooruitkijkt naar het moment dat hij zal sterven. En die terugkijkt op zijn leven. En dat leven is niet makkelijk geweest. Hij begon als Saulus, student. Succesvol. Aan de voeten van leraar Gamaliel werd hij nauwgezet onderwezen in de Joodse wet. Hij was leerling van de schriftgeleerden. En we lezen in de Bijbel dat hij erbij was toen Stefanus werd doodgegooid met stenen. En de Bijbel zegt, Saulus stemde van harte in met zijn dood. En even verderop staat, en Saulus begon de vroege kerk te verwoesten. En misschien was hij in die tijd succesvol, maatschappelijk succesvol. Hij deed wat goed was in zijn ogen. En hij deed ook wat goed was in de ogen van de gevestigde religieuze orde. En misschien was hij maatschappelijk succesvol. Maar hij was niet op de weg die God voor hem bestemd had. En dan wordt Saulus geroepen door Jezus. En hij leert Jezus kennen. En hij krijgt een nieuwe naam, Paulus. En zijn leven wordt radicaal omgedraaid. En hij wordt een gemeentestichter en een boodschapper van God. En zo kan het gaan in de mensenleven. Wie Jezus leert kennen, maakt een radicale verandering in zijn of haar leven mee. En komt op het pad dat God voor hem of haar heeft. Dat wil niet zeggen dat het na die ontmoeting met Jezus een gelopen race is. Mag hem één klik geven weer? Ja. Even checken. Paulus kijkt terug op zijn leven in 2 Korinthe 11. En hij somt daar een aantal dingen op die hij heeft meegemaakt. En hij zegt, van de Joden heb ik 5 de 40 min 1 zweepslagen ontvangen. 3 ben ik met de roede gegezeld. 1 ben ik gestenigd. 3 heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar in zee, op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Ik weet niet of jullie dit wel eens eerder zo gelezen hebben, die opsomming. Maar dit klinkt niet als een welvaartsevangelie. Dit is niet, het is altijd Gods wil dat zijn kinderen hier op aarde al materiële voorspoed en volmaakte gezondheid
genieten.
En toch was dit leven de moeite waard, zegt Paulus. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de wedstrijd uitgelopen. Ik heb het geloof vastgehouden. Maar wat is er dan zo goed aan deze strijd? En wat is de waarde van het uitlopen van de wedstrijd? Wat maakt het uit dat je het geloof behoudt? Ik denk dat het sleutelwoord overgave is. Ik dacht eerst aan het woord gehoorzaamheid. Dat zit er dicht tegenaan. Maar er is een nuanceverschil. Je kunt iemand gehoorzamen zonder het ermee eens te zijn. Of je kunt iemand gehoorzamen omdat gehoorzaamheid wordt afgedwongen. Maar overgave houdt in dat je jezelf aan iemand anders overgeeft. Je geeft jezelf geheel in de handen van de ander. Je leeft naar de wil van de ander, ook omdat jij dat wilt. Herkennen mensen die getrouwd zijn dit? Je geeft jezelf in de handen van de ander omdat jij dat wil. En je leeft naar de wil van de ander ook omdat jij dat wil. En misschien is een woord wat erbij past ook wel toewijding. Het betekent dat je, als je je leven overgeeft aan God, dat je ook Gods weg zult gaan. En dat gaat soms strijd opleveren. Maar het is het waard omdat het de weg van God is die je gaat. En het kan soms voelen als een wedstrijd. Waarin je alles geeft om de overwinning te behalen. Een wedstrijd die je uitput. Waarvoor je dingen opgeeft. Een wedstrijd waarin je strijdt met tegenstanders. Maar het loont om de wedstrijd uit te lopen. Volgende dia. In 1 Korinthe 9 vanaf vers 25 zegt Paulus dit. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Even over de vertaling. Ik heb een Spaanse vertaling gekozen, maar ik weet niet of dat een goede is of een mooie. Het is volgens mij een vrij moderne vertaling. Ja, oké. Ja, oké. Fernando doet ook zo. Dus. Ja. Nou ja, Paulus heeft het dus over een wedstrijd. Over een wedloop. En Paulus heeft het zelfs over boksen. Had ik nooit gedacht trouwens dat Paulus het over boksen zou hebben. Maar hij heeft het over niet in de lucht slaan. Met andere woorden, als ik sla, dan sla ik om te raken. En het loont om vol te houden. Want je strijdt voor een onvergankelijke krans, een erekrans. En dat is een krans in de hemel die niet vergaat. En essentieel daarin is geloof en het behouden van geloof. Ons meest bekende woordenboek, die zegt dat geloof het volgende betekent. Een vast en innig vertrouwen op God. Of het vertrouwen in de waarheid van iets. En als wij vast en innig vertrouwen op God en in de waarheid van zijn woord, dan zal dat ons tot zegen zijn. Ik denk dat wij in het hier en nu veel te vaak gericht zijn op het materiële in plaats van op het geestelijke. En we zijn veel gericht op ons welzijn hier dan op onze erfenis in de hemel. En juist in dat verband wil ik met jullie lezen uit 2 Korinthe 5 vanaf het eerste vers. Deze paste niet op één dia, dus deze is eerst in het Nederlands en dan heb ik hem straks in het Spaans. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het levende wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft gereedgemaakt, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. We hebben dus altijd goede moed en we weten dat wij, zolang we in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heer. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom stellen we er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want we moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Mag hij nu in Spaans? Of hebben jullie meegelezen in je eigen Bijbel? Ja. Misschien een ingewikkeld tekstgedeelte.
Maar is het best mooi.
Maar laten we er eens naar kijken. Eigenlijk gaat het over ons bestaan hier op aarde. En over onze toekomst in de hemel. Ons lichaam hier, ons bestaan hier is als een tent. Wie heeft er wel eens gekampeerd? Het kan heel comfortabel zijn. Maar het kan ook heel spannend zijn. Wij hebben wel eens 10 centimeter water in onze tenten gehad met tassen met kleding op de grond. Volkomen doorweekt. Een tent is behelpen. Een tent is tijdelijk. En een tent is niet bestemd om altijd in te wonen. Een huis is dat wel. En stel je eens voor dat het een huis is dat door God gemaakt is. En niet door mensenhanden. En als ons aardse huis, onze tent, wordt afgebroken, dan zullen we overgaan naar dat huis in de hemel. Dat eeuwig is. En hier zuchten we en puffen we. Maar straks, zegt vers 4, zal het sterfelijke door het leven worden verslonden. En wij denken vaak omgekeerd. Wij denken als we kanker krijgen, en ik zeg het met alle respect, of als we corona krijgen, als we maar niet doodgaan, want dan leven we hier niet meer. En dan komt er een einde aan ons leven. Maar de Bijbel zegt dat het omgekeerd is. Het sterfelijke zal door het leven worden verslonden. Weten we het nog? Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? En wij zingen zo makkelijk, Jezus leeft en ik zal leven. Maar ondertussen denken we, Jezus leeft, maar ik blijf liever hier nog even. En begrijp me goed, ik zeg niet dat we allemaal zo snel mogelijk dood moeten zijn. Wat ik zeg is dat we niet bang moeten zijn voor de dood of voor ziekte. De Bijbel zegt dat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. En ik weet niet hoe in de Spaanse vertaling staat, maar verslinden. Verslinden is wat een leeuw doet als die vers vlees te pakken krijgt. Met overmacht en overtuiging overwinnen. Dat is verslinden. En dat is wat met het sterfelijke zal gebeuren. Als wij nieuw leven bij Jezus krijgen. En Paulus geeft ook in vers 8 aan hoe het zou moeten zijn. Hij zegt in vers 8. Wij hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Dat is hoe het zou moeten zijn. Vers 8. Ja, misschien komt het niet helemaal overeen, maar... We hebben goede moed, we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. We hebben meer zin om vanuit ons eigen lichaam te gaan inwonen bij de Heer. En ik vond dat een mooi beeld, uitwonen en inwonen. En ik moest denken aan een pasgetrouwd stel. Dat eerst inwoont bij een van de ouders. En ineens een eigen woning krijgt. Eindelijk samen, eindelijk op je bestemming. En bij de Heer wonen is ook je bestemming bereiken. Eindelijk samen. Ik wil graag nog iets zeggen over vers 10. Ik blader even terug naar de Nederlandse tekst. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Tiende vers. Wij spreken altijd over genade. Vaak vanuit Johannes 3 vers 16. Opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven zal hebben. En in Jezus geloven betekent eeuwig leven ontvangen. En dan zegt Paulus hier in vers 10. We moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt. Voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En dat kwade dingen worden bestraft, dat begrijpen we wel. Maar hoe zit het dan met de goede dingen die je doet? Die worden vergolden, staat er. Is dat dan het eeuwige leven? Maar dat ontvingen we toch al door de genade en niet door goede werken. Maar 1 Korinthe 3 geeft hier een mooi inzicht in. In vers 6 tot 8 zegt Paulus. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En dan staat er, en hij die plant en hij die begiet zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Het gaat hier over Paulus en Apollos. Die beide hebben gewerkt in het koninkrijk van God. En daar zegt Paulus over. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen. Overeenkomstig zijn eigen inspanning. Dat leert mij. Dat je buiten je behoud. Buiten je eeuwig leven ook loon kan ontvangen. En iets verderop, vers 11, vanaf vers 11, dan zegt Paulus, hij staat er alweer, kan je niet eens bijhouden. Iets verderop in vers 11, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, stand houdt, zal hij loon ontvangen. Het fundament is Jezus Christus. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar op dat fundament kan je bouwen. En Paulus noemt 6 bouwmaterialen waar je mee kan bouwen. En wat bouw je? Je bouwt de gemeente van Jezus Christus. Want dat is de context waarover het hier gaat. En 3 van die bouwmaterialen zijn vuurbestendig. En 3 niet. En dat is soms verwarrend voor ons. Wij hebben ook deels een houten huis. Maar als het in brand vliegt, dan gaat het niet goed. Dus je kan ermee bouwen, maar het is niet vuurbestendig. En ieders werk zal openbaar worden, staat er. En als het stand houdt in het vuur, dan zul je loon ontvangen. Ik heb geprobeerd om uit te zoeken wat dat loon is. En daar wordt verschillend over gedacht. Er zijn mensen die verwijzen naar de gelijkenis van de talenten. En dat wie goed bouwt, over veel gesteld zal worden in het 1000-jarig rijk. Andere mensen hebben het over schatten in de hemel die je moet verzamelen, in plaats van schatten op de aarde. Een soort hemelse bankrekening. Op basis van Matteüs 6, vers 20. Nou, hoe het ook zij, wat het loon ook is, het gaat mij er vandaag niet om, om jullie allemaal te bewegen om hard aan het werk te gaan, zodat je veel schatten in de hemel verzamelt, of over veel gesteld zal worden in een andere tijd. Ik had het eerder over het woord overgave. Wie zijn hart en zijn leven aan Jezus geeft, die zal veranderen. En wie Jezus van harte lief heeft, die zal uit liefde voor hem en uit verlangen om hem te dienen, willen dienen in zijn koninkrijk. En dat gaat niet altijd over zending of over een ministry of over een bediening. Het kan ook gaan over dienen in de gemeente, in zaaldienst, koffie schenken, geluid, beamerdienst, kinderwerk. En misschien wordt je verlangen groter en groter om God te dienen. Waardoor je andere dingen mag gaan doen of kunt gaan doen. Kan ook gaan over het opvoeden van je kinderen. In overgave aan God. Over partnerkeuze. In overgave aan God. Over het omgaan met je werk en je collega's in overgave. Over het plannen van je opleiding in overgave aan God. Het gaat over het overgeven van je leven aan God. De Bijbel spreekt over wandelen in de werken die Hij heeft voorbereid. Ik hoop dat jullie mijn reis hebben kunnen volgen.
Spero che mi hayan entendido.
Als ik het zou moeten samenvatten.
Si lo he podido explicar de esta forma.
Klik. Geef jezelf over aan God. Hecht niet te veel aan het leven hier.
No te apegues demasiado a la vida aquí.
En dien God van harte.
Y sirve a Dios de todo corazón.
Span je in zijn koninkrijk.
Esfuérzase.
En je zult een prijs ontvangen die nooit meer vergaat.
Y recibirás un premio que nunca pasará.
Amen.
Amen. Amen.